Gemeente, nog één mededeling vooraf. In tegenstelling tot wat vanmorgen is meegedeeld, kan de ouderenmiddag van aanstaande dinsdag deze week door omstandigheden geen doorgang vinden. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen zingen gaan in Psalm 62, de versen 5 en 7. 62e psalm, het 5e vers en ook het 7e vers in. God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouwt wat u begeert, ook zij nooit op geweld of roverij. En wordt niet ijdel als het vermogen gedurig aanwast. 62, 5 en 7. Wij doen samen belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in gemeenschap met de kerk der eeuwen en met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in directe aansluiting daarop de belijdenis uit Psalm 8 en Psalm 62 vers 8. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord dat des Heren zijn de sterkte en krachten. Psalm 62 vers 8. Na de belijdenis van het christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij openen de Heilige Schrift en wel op een tweetal plaatsen, beide in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Een gedeelte uit hoofdstuk 12 en een deel van Lucas 18. We beginnen te lezen in Lucas 12, te beginnen bij vers 13 tot en met 21 en daarna hoofdstuk 18, vers 18 tot en met 27. Allereerst Lucas 12. Vanaf vers 13. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. En een uit de scharen zeide tot hem, namelijk tot de Heere Jezus: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zei tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? En hij zei tot hen: Ziet toe en wacht u voor de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, ge hebt veel goederen die opgelegd zijn voor veel jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zei tot hem, gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen ge bereid hebt, van wie zal het zijn? Alzo is het met dien die zich zou schatten vergaderd en niet rijk is in God. Vervolgens Lucas 18, vanaf vers 18 tot en met 27. Nou, laten we maar doorlezen tot en met 30. Lucas 18, vers 18 tot en met 30. En de zekere overste vroeg hem, opnieuw de Heer Jezus, zeggende, goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zei tot hem, wat noemt ge mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden. Ge zult geen overspel doen. Ge zult niet doden. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En hij zei, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid aan. Maar Jezus dat horende zeide tot hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat ge hebt en deel het onder de armen. En ge zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij geheel droevig. Want hij was zeer rijk. Jezus nu, ziende dat hij geheel droevig geworden was, zeide, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk van God ingaan. Want het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk van God ingaat. En die dit hoorden, zeiden, wie kan dan zalig worden? En hij zei, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Peter zei, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En hij zei tot hen, voorwaar, ik zeg u lieden dat er niemand is die verlaten heeft huis, of ouders, of broeders, of vrouw, of kinderen, om het koninkrijk van God, die niet zal veelvoudig weder ontvangen, in deze tijd en in de toekomende eeuw, het eeuwige leven. Tot zover. Wij zullen nu, gemeente, tot de Heere gaan en hem vragen om zijn zegen in ons gebed. Heere, u hebt beloften voor dit en voor het toekomende leven. Wij, Heere, staan midden in het leven. De een wat meer in het midden dan de ander. Onze jonge mensen beginnen er nog maar aan. En zeker onze kinderen. Ze zijn net het leven binnengekomen. Hoewel ze al denken dat ze heel wat zijn. Zo is dat als we jong zijn. Maar we moeten nog veel leren. Om onze weg te zoeken door het leven heen. En daarom is het goed om te luisteren naar onze vader en moeder. En naar anderen die ons daarin onderwijzen. En die ons wijzen op de knopen en op de knelpunten. En op de kuilen in de wegen, en op de kronkelingen, op ons pad, er kan ons zoveel overkomen op onze weg door het leven. En anderen, heren, die zijn aan de andere kant niet meer midden in het leven. Onze ouderen, die zijn bezig om het leven uit te gaan. De curve van het leven gaat al naar beneden. En de schaduwen worden langer, en de gebreken veelvoudig. En anderen van ons staan midden in het leven, althans dat denken we. Daar gaan we van uit. Daar houden we eigenlijk wel rekening mee. Als we 30 of 40 jaar zijn, als de zon hoog staat en we hebben het druk met heel veel dingen. We zijn bezige bijen om te verzamelen wat nodig is, althans dat menen we dat het nodig is. En we besteden onze energie aan heel veel dingen. En dan kan het ook zijn, heren, dat we aan de rand van het leven zijn aangekomen en we wisten het niet. En plotseling, of na een aangrijpende aankondiging, dan blijkt dat we het leven moeten gaan verlaten. Maar wie we ook zijn, Heere, we zijn in dit leven. En U geeft ons dit leven. En dat leven heeft waarde. En we mogen er zijn. En we danken U dat U ons schiep. Dat het in Uw voorzienigheid en in Uw raad een plaats had dat wij er zijn. Onze jongens en meisjes en de oudere jeugd en de volwassenen en de ouderen. Hier in de kerk of op een andere plaats met ons meeluisteren. Heren, we mogen het beseffen op dit ogenblik. We zijn er. We hebben leven. We hebben ook vitaliteit. We kunnen een aantal dingen doen, misschien gebrekkig. Maar heren, we kunnen in ieder geval deze woorden horen. En we kunnen onze ogen sluiten. En we kunnen wellicht nog eten en drinken. En we kunnen nog plannen maken. U geeft ons dit leven. En U geeft ons ook heel veel om in dit leven te staan. Opdat we voor ons levensonderhoud kunnen zorgen of anderen dat kunnen doen. Geef ons er oog voor, Heren. En bewaar ons voor de gedachten aan vanzelfsprekendheid en automatisme. En nog meer, en ideeën dat we er wel recht op zouden hebben. We zijn mensen die altijd onze hand op moeten houden. En we zijn mensen van wie U wilt en eist dat we bij U aankloppen. Opdat we met het gebed, Heren, dat U uw kerk hebt geleerd, het zouden bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Opdat we het morgen opnieuw zouden bidden, ook dan weer voor het dagelijks brood. En elke dag opnieuw, zoals Israël het manna mocht verzamelen en moest verzamelen. In afhankelijkheid van U. Ootmoedig dank, Heren, dat we zoveel ontvangen, dat we ook elkaar mogen hebben. O, we zijn er onder ons die eenzaam zijn en we dragen ze aan U op. Die, en dat geldt vooral onze ouderen, moesten meemaken dat hun familieleden en degene van wie ze zo hielden, al uit het leven zijn weggenomen. En wat kan het leven ook veel eenzaamheid meebrengen. Maar als we mensen om ons heen hebben, Heren, dan is dat ook een zaak om U daarvoor ootmoedig te erkennen. Want de mens is een wezen geschapen om in gemeenschappelijkheid te leven, om dingen met anderen te delen. En U geeft het ons. We mogen ook niet alleen gezinnen en families vormen, maar we mogen ook gemeente zijn. En daarvoor danken we U ook, Heren, dat we aan elkaar gegeven zijn. En dat we elkaar mogen ontmoeten. En dat we mogen ervaren dat we onder één en hetzelfde woord zitten. En dat U aan ons arbeidt. En dat met het oog daarop en op de eer van Uw naam de gemeente er mag zijn. En de samenkomst van de gemeente. Geef ons oog, Heren, voor de zoveel redenen waarvoor we U ootmoedig danken mogen. Maar dan bidden we tegelijkertijd. En we hebben het ook al gezongen. Geef dat ons hart zich niet vasthecht aan de aardse dingen alleen. En datgene waarvan we toch wel moeten beseffen dat het ooit wegvalt. De wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheden. Alles wat ons zo begeerlijk lijkt. Waar ons hart naar uitgaat. Waar we in opgaan. Waar we onze energie aan besteden. Het zal ooit wegvallen. En vanmorgen, Heren, gaf de stof van de prediking er ook al aanleiding toe. Dat we er ook een ogenblik bij stilstonden. Geef toch, Heren, dat we van andere waarden weten. En dat we ons hart aan andere dingen hechten. Naar Uw eigen woord. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, namelijk uw gerechtigheid. En al dat andere, oh, dat mogen we van u afbidden. En u wilt het ons geven in de mate als u het ons wil geven. Schenk, Heren, dat we de dingen in de juiste verhouding zien. Dat is toch het kenmerk van een christenleven, van een mens die er ervaring mee heeft, dat hij door al zijn eigen gronden moest heen zakken. Die zichzelf heeft leren kennen als één die vanmorgen getekend werd in de prediking. In zichzelf niet anders dan een dode. Eén die ook voor zijn eigen leven niet zorgen kan. Maar doet u het, Heren. En wilt u, wanneer we vanavond samengekomen zijn om te luisteren naar één van uw geboden, ons ook daarin leren. Opdat we de weg zullen gaan die u ons wijst. En wijst u ons die dan ook, Heren, geef aan de dienaar van het woord inzicht en bewogenheid om de dingen die er vanuit de schriften en vanuit de belijdenis tot ons komen, ook op eenvoudige, maar ook heldere en eerlijke wijze aan de gemeente voor te stellen. In de tweeslag van wet en evangelie. In de drieslag van ellende, verlossing en dankbaarheid. En in de beklemtoning van de ene naam. De naam van uw Heer Jezus Christus. Door wie we niet alleen zalig moeten worden. Maar uit wie we ook mogen leven en mogen putten in dit leven. En zo, Heere, bidden we of u door uw geest vanavond ook zelf in ons midden wilt zijn. U kent ons, ieder persoonlijk. Misschien is ons hart vol van vreugde en dankbaarheid, omdat u zoveel goede dingen gaf. Kan ook zijn, Heere, dat we verteerd worden door verdriet. En dat onze ziel verscheurd is door nood en zorg. Of dat er een angstige vrees, een onbestemde angst in ons hart is. En we kunnen het geen plek geven. Maar we voelen wel, het gaat niet goed. Misschien wel in de relatie met anderen. Met onze man of vrouw. Onze plaats in dit leven. U weet, Heere, van de dingen die er kunnen zijn. Maak ons eerlijk ten opzichte van u. En ten opzichte van elkaar. En leid ons in uw gunst, Heere. Laat uw geest ons leven besturen. Wilt u zijn met de voortgang van uw woord? Dat is toch uw zaak, Heere? We zouden als dienaren en ambtsdragers wel eens kunnen denken dat wij het moeten doen. Nou, Ezechiël moest zijn les wel leren en wij moeten het ook. Hij moest spreken tot een knekelveld. Hij moest gaan prediken tot doden. Hij moest het woord van het evangelie gaan verkondigen aan degenen die geen oren hebben. En die moest zichzelf erbij insluiten. Heere, dat snijdt al onze eigen kwaliteit af. Dan hebben we het ook van onszelf en van elkaar niet te verwachten. Ook de broeders ambtsdragers niet. De broeders ouderlingen die op huisbezoek gaan. De broeders diakenen die hun zorg uitstrekken over de gemeente. En de dienaar van het woord die uw woord mag verkondigen. Mogen we putten uit de bronnen die u voor ons opent, Heere. En wilt u het doen. En als er zorgen zijn over elkaar in de gemeente. En als het geestelijk leven niet zodanig is als we zouden wensen. En zo is het toch, Heere, zo is het toch. Als er nog maar één is. Al zou er maar één zijn, een jongen of een meisje of een oudere die u niet kent. Dan geeft dat al buitengewone reden tot grote zorg. En als er nou meer zijn. En er zullen er meer zijn. O Heere, laat er gebed zijn voor en met elkaar, opdat uw woord voortgaat ook in ons midden. Maar niet alleen onder ons. Op de zoveel plaatsen waar dat woord verkondigd wordt. In onze stad, binnen de muren van andere kerkgebouwen. En in ons land en wereldwijd. Ga nog voort, Heere. Uw Heere Jezus Christus, u hebt het gezegd, ik kom spoedig. Maar als u dan komt, Heere, laten er dan velen zijn die u kennen. Want deze wereld is de uwe. De akker is de wereld immers. Ga nog voort om velen te trekken en te roepen. Wilt u uw kerk bouwen? En wilt u uw dienaren toerusten? En allen die op enige wijze in de dienst van het evangelie staan. Ook wanneer er hulp verleend wordt in uw naam, laat het toereikend mogen zijn. En laat het een getuigenis van uw woord zijn. Heere, we belijden u onze kwetsbaarheid. We denken dat we in deze tijd ons kunnen verplaatsen van de ene plek naar de andere. Dat onze mobiliteit een onbegrensde is. Totdat er een berg gaat roken. En er as in de lucht komt. En het allemaal anders blijkt te zijn. Dat is een zaak tot bezinning, Heere. Het is voor u maar een kleinigheid. Om de prop van de vulkaan te verwijderen. Zodat het vuur gaat spuwen. En de as in de lucht gespoten wordt. Dat is uw werk. En wij zijn klein en nietig. En we belijden het. Leer het ons ook beamen. Opdat we ons toch niet groot maken voor elkaar en voor u. Maar opdat we onze geringheid. En tegelijkertijd onze zondigheid kennen. Heere, wees met diegenen van ons die vanwege deze omstandigheid niet thuis konden komen, die in het buitenland zijn en wachten op vervoer. Wilt u geven dat dat voorspoedig zal mogen gebeuren over een enkele dag en breng ons weer samen. En zo zien we op tot u U de Almachtige. En wij kleine kwetsbare mensen. Laat uw geest werken, Heere. Ook vanavond. Ook onder ons. In het hart van ieder. Opdat we die schat mogen kennen. Die uitgaat boven alle aardse schatten. Want de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheden. Maar wie de wil van u doet. Die blijft tot in der eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 24, het eerste vers. En ook het tweede vers. En ook het derde vers. Psalm 24, vers 1, 2 en 3. Al de aard en alles wat ze geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Wie klimt de berg des Heren op? Eerste, tweede en derde vers van Psalm 24. Twee collecten nu, bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen. De Heren zegene u en uw gaven. bedien uw gemeente het woord van de Heere, dat u vinden kunt in het Lucas-evangelie. We hebben een gedeelte gelezen uit hoofdstuk 12 en uit hoofdstuk 18. De tekst vindt u in Lucas 16. Lucas 16, vers 13. Dertiende vers van het 16e hoofdstuk in het evangelie naar Lucas. Wij lezen daar de Heilige Schrift, opgetekend uit de mond van de Heere Jezus. Deze woorden: geen huisknecht kan twee heren dienen. Want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Ge kunt niet God dienen en de mammon. Dit schriftgedeelte, gemeente, en vele andere dienen tot basis en uitgangspunt voor de uitleg van het achtste gebod. We lezen in onze belijdenis, namelijk in onze Heidelbergse catechismus in zondag 42, die uitleg. In de vragen en antwoorden 110 en 111. En dat gaan we nu lezen. Zondag 42 van onze catechismus. Daar wordt allereerst gevraagd wat verbiedt God in het achtste gebod. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, terwijl de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen, waarmee wij het goed van onze naasten denken en ons te brengen. Het zij met geweld, of schijn van recht, of met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel door God verboden. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt God u in dit gebod? En het antwoord op die vraag luidt: dat ik mijns naaste nut, waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouw arbeide, opdat ik de nooddruftigen helpen mogen. Tot zover. Onderwerp van vanavond, gemeente, is dus de inhoud van het achtste gebod. We gaan stap voor stap, maar we vorderen al naar het tiende. Vanavond dus het achtste. Gij zult niet stelen. En zoals we dat van onze Heidelbergse catechismusgemeente gewend zijn, zo ook nu. In de uitleg daarvan worden de grenzen toch wel wat wijder getrokken dan we misschien in eerste instantie zouden denken. Gij zult niet stelen, jongens en meisjes. Dat is dat je niet meegapt wat van een ander is. Dat je wegpakt, heimelijk natuurlijk, niemand ziet het. Nou, daar heeft het wel betrekking op, laat dat duidelijk zijn. Gij zult niet stelen. Het ontvreemden van het goed van een ander. Maar onze catechismus betrekt in de uitleg van dit gebod ook het beheer van het goed van jezelf. En daarmee, gemeente, is eigenlijk het hele terrein, in het klein zowel als in het groot, het hele terrein van de economie aan de orde gesteld. Van je af je eigen portemonnee, zeg, je huishoudbeurs, tot aan de aandelenbeurs. En wat mij betreft nemen we de wegwijsbeurs ook nog mee. Het hele gebied. Gij zult niet stelen. We luisteren, gemeente, nu dus naar de prediking van het achtste gebod. En laten we de indeling van de catechismus maar volgen. Wat God ons daarin verbiedt. En u vult het al aan. Wat hij ons daarin gebiedt. De inhoud van het achtste gebod. Wat de Heere mij daarin verbiedt. Gij zult niet stelen. En wat hij mij impliciet daarin ook gebiedt. Laten we allereerst, gemeente, maar eens even stilstaan bij het verband waarin het gebod staat. We zijn daarmee begonnen, dat is al heel wat maanden geleden, toen we aan deze serie begonnen over de geboden van de Heere. En toen hebben we allereerst stilgestaan daarbij dat het goud van het gebod en daarmee tegelijkertijd het goud van de genade gedolven is uit de berg Sinaï. De Heere die zijn volk verzamelde en toen zijn volk Israël op weg was naar het beloofde land door de woestijn heen, toen zei God, en hier moet je nou een poosje rusten. En hier ga ik je wat zeggen. En hier ga ik mijn ceremonieën inzetten. Maar eerst luisteren. En toen, op die geweldige dag, met die buitengewone natuurverschijnselen, toen de aarde schudde en de hemel oplichtte, toen kwam God. En toen heeft de Heere zijn verbondenheid, gemeente, wat een wonder. Toen heeft de Heere zijn verbondenheid, zijn ontfermende verbondenheid aan dat volk uitgesproken. En heeft ze in herinnering gebracht wat hij gedaan had, nog niet eens zo lang geleden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Weet, die God ben ik. En dat volk bent u. En daarom, dient dan geen goden naast mij. En buig je dan niet voor de beelden? En vereer dan geen andere naam? En heilig dan mijn dag? En erken degene die ik boven je plaatste? En je zult niet echt breken. En je zult ook niet stelen. Gemeente, het gaat om de heiligheid van het verbond. Het gaat om de heiligheid van wie God is en van zijn dienst. En daarom zegt de Heere, je zult niet stelen. En de geboden van God, gemeente, die zijn niet gegeven om dat volk te plagen. En die zijn niet gegeven om dat volk het zo kort mogelijk te houden. Maar ze zijn gegeven opdat dat volk zou leven. En opdat het in het leven God zou dienen. Gods geboden, gemeente, die hebben iets liefdevols. In zijn geboden, jazeker, jazeker. En het volk heeft gesidderd en gebeefd. Toen de Heere kwam met zijn geboden. De Heere was de strenge rechter. Hij was de heilige God. De machtige Heere van de hemel en van de aarde, zeker wel. Maar wat de Heere met name ook in dit gebod zegt, dat is, doe nou toch zoals ik doe. O volk van mijn verbond, lijk nou toch op mij. En wat bedoelt de Heere daarmee in dit verband, in dit gebod? Wel, gemeente, de Heere is een God die geeft. En niet in eerste instantie neemt. En zo zegt de Heere tot het volk. En de Heere zegt het ook tot ons. Leef nou niet om te nemen. Maar leef om te geven en om te beheren naar de verantwoordelijkheid die ik je gaf. Wel, gemeente, dat is de grondtoon. Zo wil de Heere het. Zoals de Heere Jezus het ooit heeft gezegd. En zoals Hij het in zijn eigen leven heeft ook getoond. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Trouwens, dat beginsel had de Heere al gegeven aan het volk Israël in het Oude Testament. Bijvoorbeeld, in de inzettingen van het Sabbatsjaar en van het jubeljaar. Gemeente, ik weet niet of u het wel eens bestudeerd hebt, of dat u er wel eens oog voor gekregen hebt, wat een machtige sociale wetgeving Israël al had. Neem nou bijvoorbeeld het jubeljaar, het 50ste jaar. Toen Israël onder leiding van Jozua in het land der belofte kwam, toen zorgde de Heer ervoor dat het hele land verdeeld werd. Elke stam kreeg een gebied en binnen elke stam kreeg een familie, een bepaalde stad. En in elke stad en in de omgeving van elke stad had ieder zijn eigen grond en zijn eigen grondbezit. En zo moest het overgeleverd worden en zo moest het blijven. Wie niet werken wilde, ja, die verarmde. En daarentegen wie ijverig werkte, ja, die vergrootte in de loop van de jaren zijn bezit. En dan brak na 50 jaar het jubeljaar aan. En dan moesten alle bezittingen weer terug naar de oorspronkelijke eigenaars. En gemeente, daarmee wilde de Heere twee dingen voorkomen. Allereerst, dat de kinderen door de luiheid van hun ouders nooit meer zelf grond en bezit zouden hebben. Luie ouders, die hun grond verkwanselen, verarmen daarmee hun nageslacht. En de Heere wilde het niet. De grond moest terug. En ook, dat de zonen van vlijtige ouders op hun lauweren zullen kunnen gaan rusten. Dat ze er warmpjes bij zaten, dankzij louter hun vader. Nee, de Heere wilde dat het terugkwam. Ieder had na 50 jaar ongeveer weer gelijke kansen. En dat is de grondtoon. Niet halen, hebben en houden. Maar in redelijkheid. En naar verantwoordelijkheid. En zo formuleert onze catechismus het ook. We hopen daar straks nog wel op terug te komen. Dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen. En nogmaals, de Heere bedoelt, mens, u leeft niet om te nemen, maar u leeft om te geven. En nu de praktijk, want daar moeten we natuurlijk naartoe. Het lijkt me gemeente niet dienstig om vanmiddag al die woordjes uit onze catechismus uit te pluizen. Ik denk aan die woorden midden in antwoord 110, waar het gaat over vals gewicht en el en maat en waar en munt en woeker. Dat is natuurlijk erg tijdgebonden, deze verwoording. Wat ik hierin lees, met enige verbeelding, bevind ik me op de markt van een 16e eeuwse midden-Duitse stad. Neem Heidelberg, waar de catechismus ontstaan is. Wel, op zo'n marktplein is de kans groot dat er met allerlei slinkse en minder slinkse streken wordt geprobeerd koper en verkoper te misleiden. Met het oog op eigen voordeel. Die zondige pogingen die er natuurlijk nog zijn. Je verkoopt iets voor een kilo, maar het is heel wat minder dan een kilo. Nou, dat wordt hier bedoeld. De methoden zijn tegenwoordig wel anders geworden. Maar dit, een ander bedriegen om er zelf beter van te worden en daarmee stelen. Nou, dat is het voorbeeld in woorden die herinneren aan een vroegere tijd. En nu antwoord 110 vanaf het begin. Wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen het stelen en roven dat de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij het goed van onze naasten denken aan ons te brengen. De catechismus, jongens en meisjes, is hier eigenlijk op boevenpad. Opsporing verzocht. Waar zijn de dieven? Waar zitten ze? Nou, gemeente, onze catechismus gaat niet zachtzinnig te werk bij het in de kraag vatten van de dieven. Hij spoort diverse categorieën op. Ook daar waar wij zelf op het eerste gezicht helemaal geen dieven zien zitten. Want dieven kunnen zich goed verstoppen. En die komen het liefst in de nacht. Ik zie in ieder geval drie lijnen. Eerst deze. God verbiedt het stelen en roven dat de overheid straft. Nou, dat zal duidelijk zijn. Die horen er zeker bij. Dat zijn de criminelen. Het grote werk en het kleinere werk. Dat zijn de inbrekers. Die plotseling bij je binnenkomen en als ze er zijn, dan merk je ze niet en je komt 's morgens op en je ziet de troep en de chaos die ze achtergelaten hebben. Een schokkende ervaring. Diefstal levert verontwaardiging op en terecht. En we proberen het te voorkomen. En we zetten op onze auto of op ons huis elektronisch beveiligd. Ook al is het misschien niet zo. Maar als ze maar wegblijven. Want stelen mag niet. Nou gemeente, dat is duidelijk. Het stelen en het roven dat de overheid verbiedt, wordt evenzeer door de wet van God verboden. Gij zult niet stelen. En dan tegelijkertijd, ik ook niet. En jij ook niet. En u evenmin. Maar dan het tweede. De catechismus gaat nog verder in de opsporing van de dieven. Alle boze stukken en aanslagen waarmee wij het goed van onze naasten aan onszelf denken te brengen. Het zij met geweld of met schijn van recht. Iets naar je toe halen met geweld. Nou gemeente, we kijken elkaar vanmiddag aan, daar houden wij niet van. En dat doen we ook niet. Maar, dat tweede. Met schijn van recht. Met list. Want, ja, wie niet sterk is, moet slim zijn. En als je de mazen kent, dan kun je misschien toch ervoor zorgen dat je minder aan de belasting hoeft af te dragen dan eigenlijk zou moeten. En me dunkt, is dat bij u ook zo? Op verjaardagen en zo worden de sterke verhalen wel eens doorverteld. Dat je ze net te slim af geweest bent. Met schijn van recht. Maar onze catechismus noemt het diefstal. Gij zult niet stelen. En dan gaat de catechismus nog verder. Dat is het derde. Aan het slot van antwoord 110. En dan komt het misschien toch nog wel dichterbij. Daarboven alle gierigheid, dat is het ene. En alle misbruik en verkwisting van gaven. Hier worden ze gemeenten in één adem genoemd. Gierige mensen en verkwistende mensen. Nou breng ze niet samen op, ze hebben zo ruzie. Ze horen helemaal niet bij elkaar. En toch, ze leven uit hetzelfde beginsel. Allebei, zegt onze catechismus, zijn het dieven. Gierigaards en verkwisters. En we kunnen daarbij nog betrekken waarin antwoord 111 op gedoeld wordt. Degene die zijn bezit niet tot zo groot mogelijk nut van de ander maakt en die de behoeftige en de nooddruftige niet helpt. Die netjes de hand op de knip houdt. Gierigheid en verkwisting. Hoe dan ook, het is leven voor je geld of voor het bezit dat je te gelden gemaakt hebt. Besteding, genot, comfort. Gemeente, waar gebruiken we die paar centen voor die we van de Heere in pand gekregen hebben? Waar besteden we ze voor? Het is natuurlijk een open deur, ik begrijp het wel. En ik denk dat het nauwelijks nodig is om het te zeggen. Maar ik zeg het ook tegen mezelf en we zeggen het vanavond tegen elkaar, maar wel met het gezag van het woord van God. Besteden we toch ook wel een deel van het inkomen en van de dingen waarover wij beschikken voor anderen? We kennen de hartverscheurende beelden van kinderen elders in deze wereld. En van slachtoffers van allerlei natuurrampen. Ik hoef het eigenlijk nauwelijks verder concreet te maken. Het hoort bij dit gebod, gemeente. En daarachter ligt de erkenning. Al de aard. Psalm 24. Heel de aarde en alles wat ze geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom van de Heere. Waar ik over mag beschikken, in geld en goed, in bezittingen, in zogenaamd eigendom. Ik heb het maar in pand. En ik mag het besteden, ik mag het gebruiken. En ik moet mijn hart er niet op zetten. Want het is ten diepste niet van mezelf. Ik mag het besteden. Natuurlijk, je mag het voor jezelf besteden, je mag het voor je kinderen besteden. Maar weet de goede maat te vinden. En denk ook aan anderen. Gemeente, laat eens een ogenblik luisteren naar wat de Heer Jezus hierover zegt in de bergrede. In Matteüs 6 somt de Heer Jezus een aantal geboden op. Ge zult niet doodslaan, dat is het zesde gebod. Ge zult niet echt breken, dat is het zevende gebod. En als de Heer Jezus dan zo het woord voert, dan zou je verwachten, dan gaat hij het achtste gebod noemen. Gij zult niet stelen. Maar dat doet de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zegt wat anders op die plaats. Gemeente, daar zegt de Heer Jezus dit. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar de mot en de roest ze verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergader uw schatten in de hemel, waar nog de mot, nog de roest ze kunnen verderven, en waar de dieven niet doorgraven en stelen. Gemeente, de Heer Jezus, hij noemt het gebod wel, maar dan de geestelijke inhoud ervan. De Heer Jezus zegt, doe dat toch niet. Vergader toch geen schatten op de aarde, want je zult het ooit kwijtraken. Het zal je ooit uit handen vallen. Als we, gemeente, als we in onze kist liggen, als we gestorven zijn, en het komt nogal eens voor dat je dan de handen ziet liggen. Lieve gemeente, er zit niks in. Er zit niks in. En ook al zou je er wat tussen stoppen. Zoals in heidense godsdiensten het geval was, dat allerlei gaven meegingen. Het blijft toch achter. Het blijft toch achter. En daarom als de Heer Jezus deze dingen zegt, gemeente, kan me zo voorstellen, dan ziet hij rond. En dan kijkt de Heer Jezus zijn hoorders in de ogen. En dan vraagt hij, maar waar is je schat nou? Waar is je schat nou? Want waar je schat is, daar zal je hart zijn. Dat is ook zo. Waar je schat is. Oh, je kunt dan ver weg zijn. Maar in je gedachten, met je hart, ben je nog op die plaats waar je schat is. Waar je schat is, daar zal je hart zijn. En je hebt ten diepste maar één schat. Wat het hoogste is. Wat de meeste waarde heeft. En daarvan zegt de Heer Jezus, zoek toch het Koninkrijk van God. En de gerechtigheid van het Koninkrijk van God, jongens en meisjes. Oh, je mag best je verdien er maar wat bij. En zeker. Dan leer je vast hoe dat dan moet allemaal. Maar laat het niet je een en al zijn. Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Zoek het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dat andere? Oh jawel, daar moet je best voor doen. Daar heb je verantwoordelijkheid voor. Maar de Heere zal het je toewerpen. De Heere zal het je aanreiken. Hij zal ervoor zorgen. En zo niet. Als nou je schat wat anders is. Wel, dan denk ik aan de titel van het boek dat nog niet eens zo heel lang geleden verscheen. Met deze titel, geboeid door geld en goed. Er zit iets dubbels in, dat begrijpt u wel, hè? Geboeid door geld en goed. Geboeid. Je bent er helemaal op gefocust, het is je een en al. Maar ondertussen ben je erdoor in de boeien gelegd. En kun je geen kant op en je denkt dat je vrij bent. Maar je bent zo gebonden als het maar kan. Geboeid door geld en goed. En dan nog dit. En dat is het laatste. Dan gaan we naar ons andere punt toe. Gemeente, in het Nieuwe Testament wordt eigenlijk maar op één plaats een afgod genoemd. In het Oude Testament vinden we er vele. Baal en Astarte en al die afgoden. Maar in het Nieuwe Testament wordt er eigenlijk maar één genoemd. En dat is uit de mond van de Heer Jezus. De geldgod. Mammon. Onze tekst, Lucas 16, vers 13. Je kunt niet twee heren dienen. Dat neemt een baas niet, dat je bij allebei zogenaamd in fulltime dienst bent. Dat kan gewoon niet. Je zult geen twee heren dienen. Probeer niet God te dienen en de mammon, de geldgod. Maar dien God. Wat de Heere ons verbiedt. En dan het tweede. Wat de Heere ons gebiedt. Gemeente, dan wil ik nog een keer terug naar het begin. In welk verband staat het gebod? Het staat in het verband van de dienst van de Heere. De Heere die wil dat we hem dienen. zoals hij zich geopenbaard heeft aan Israël. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. En als ik nou over die woorden nieuwtestamentisch licht laat vallen, gemeente, dan mag ik in datzelfde verband de naam van de Heere Jezus noemen. De Heere Jezus, die weet dat wij de Heere zomaar uit onszelf niet dienen. De Heere Jezus die weet dat wij schuldig staan aan het gebod. De Heere Jezus die ervan af weet en het ook predikt, dat we tegen al de geboden van God gezondigd hebben en geen daarvan houden. En dat we geneigd zijn tot alle boze dingen, gemeente. Opdat we het belijden. Opdat we het erkennen dat we gezondigd hebben tegen het eerste gebod en tegen het vierde gebod en tegen het zevende gebod en tegen het achtste gebod. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Daarom ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Gemeente, het was juist in de afgelopen week dat in het gesprek, zowel dinsdag als vrijdag, dat in het gesprek met de belijdeniskategezanten opeens die aanduiding van de wet van God viel, die de apostel Paulus noemt in zijn brief aan de Galaten. De wet is een tuchtmeester. En ik heb geprobeerd eenvoudig uit te leggen wat daarmee bedoeld wordt. De wet als een tuchtmeester. Het is een verwijzing naar de slaaf van de heren in Griekenland en in Rome. Die slaaf die heel bijzonder opzicht had over de kinderen. De tuchtmeester, in het Grieks de paidagogos, de pedagoog. De tuchtmeester die ervoor moest zorgen dat de kinderen, nou laten we zeggen dat de kinderen elke dag op school kwamen. En erop toezag dat ze er ook bleven. En die wanneer ze van school kwamen ze weer begeleiden naar huis. De tuchtmeester, de paidagogos, de pedagoog. En dan zegt Paulus, nu is de wet, en lees dan ook maar het achtste gebod. Nu is de wet, de tuchtmeester, de paidagogos, naar Christus toe. En als we nou vanavond nadenken over het achtste gebod, en we horen wat God daarin van ons eist, en tegelijkertijd moeten belijden, Heere, ik houd ook dat gebod niet volkomen. Ik ben ook een overtreder van het achtste gebod, Heere. Met welk doel wordt het ons gepreekt, gemeente? Oh, natuurlijk dat we de wet zouden houden. Daar komen we zo op. Maar wat is het eerste doel van de prediking van de wet? Wel, geliefden, dat ze die tuchtmeesterfunctie zou uitoefenen. Dat ze als die slaaf in Rome, die de kinderen naar school moest brengen en op moest treden wanneer die kinderen niet wilden, en ze ook wel eens pijn moest doen om ze voor te drijven naar school, of ze bij de hand nemen naar school. Dat zo de wet, dat zo ook het achtste gebod, ons brengt bij wie? De wet als tuchtmeester tot Christus. Wat gebiedt God ons ook in het achtste gebod? Nee, letterlijk staat het niet in zondag 42, maar het is wel het hele kader, het is wel het verband waarin het staat. Wat gebiedt God nou, gemeente, in zijn geboden? En ook in het achtste. Wel dat ik bij Christus aan zou kloppen. Dat ik hem nou nodig zou hebben. Dat ik niet buiten hem kan, ook voor de vervulling van het achtste gebod. Want wat geldt er van de Heere Jezus? Gemeente, hij heeft ook dat achtste gebod volmaakt gehouden. En wat is er van zijn leven te zeggen? Was dat een nemend leven? Het was een gevend leven. Wat zegt de Heere Jezus zelf? Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Maar ik ben gekomen om te dienen. En wat schrijft de apostel over de Heere Jezus? Want gij weet de genade van de Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil, en hoor eens, dan zitten we helemaal in de sfeer van het achtste gebod. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat ge door zijn armoede
zout
rijk worden. Ziet u. Wanneer ik zoek om het achtste gebod te volbrengen, dan moet ik niet beginnen met eerst mezelf op te knappen. Oh, dat hoort er ook bij en dat komt straks. Maar dan moet ik allereerst bij de Heere zijn. Dan moet ik bij de Heere Jezus zijn. En dan moet ik bidden, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Want u hebt de wet van God volbracht, volkomen. Mij lukt het niet, Heere. Ik struikel elke dag. En ook dit nog. Ik moet mezelf bij u aanklagen als een dief. Een dief? Jawel. Een rover. Een rover? Ja, een eerover van God. Ik ben niet anders dan een dief. Ik ben geschapen om de eer en de heerlijkheid van God te dienen. En ik breng er helemaal niks van terecht. En hier ben ik nou bij u, o Heere Jezus Christus. Ik ben een eerover van God. En nu is het door zijn geest dat hij me ontdekken wil aan die wortelzonde. Eerover van God. En ik kan aan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Het lukt me niet. En daarom moet ik bij hem zijn. Opdat hij zijn gerechtigheid en zijn heiligheid aan mij zou schenken. Opdat ik zou mogen putten uit de gaven en de zegeningen en de voorrechten die hij verworven heeft. Opdat ik voor zijn rekening zou liggen. Paulus zegt, en luister gemeente dan ook naar de wijze waarop hij het zegt en met welke woorden de apostel het zegt. Opdat ik Christus zou gewinnen. Opdat ik Christus zou gewinnen. O, door verlies heen, door mijn eigen verlies heen, wanneer ik mezelf van hem verlies. Opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden hebbende, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Opdat hij mij toebedeelt uit zijn rijkdom in mijn armoede. En gemeente, als het zo mag zijn, en ik kan dat nou niet verder uitwerken, maar als het nou zo mag zijn, nou gemeente, dan komen er vruchten. Dan zullen er vruchten zijn. Dan wordt het toch waar. Wat de Heere mij gebiedt. Dan wordt het in beginsel waar wat onze catechismus in antwoord 111 onder woorden brengt. Dan kan het niet anders. Dan zal het er zijn. Dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag bevorderen. En met hem zo handelen, als ik zou willen dat een ander met mij handelt. Daarboven ook, dat ik trouw arbeid. Opdat ik de nooddruftige helpen zal. Gemeente, het is niet de eerste keer dat ik het zeg. Maar het is me altijd weer tot verwondering dat ik het zeggen mag. En wat iemand als Luther. En wat een prediker als Kolbrugge zo rijk gezien hebben. En uitstallen. Dit. Voor allen die door genade in Christus zijn. Zijn de geboden ten diepste geen eisen meer, maar zijn het beloften geworden. Als ik door genade aan hem verbonden ben en uit hem leven mag, dan klinkt het in mijn leven. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult niet stelen. Gemeente, dan steel ik niet meer. Dan kan het niet meer. Maar dan zal ik, o zeker, in een klein beginsel, tot mijn smart in een al te klein beginsel, maar dan zal ik zoeken wat God behaagt. En dan zal ik gericht zijn op zijn eer en op het nut van een ander. En dan klinkt het misschien wat ideaal, maar het is wel de standaard. Het is wel de norm, de eis. De ware christen, gemeente, dat is de burger met de meeste naaste liefde. Het zal niet anders mogen en het zal niet anders kunnen. En de ware christen, dat is de man of de vrouw die het minst aan zijn geld kleeft. En het is de meest trouwe werknemer. En het is de meest sociale werkgever. En het is degene die het gironummer van woord en daad echt wel kent, bij wijze van spreken. Om er wat mee te zijn? Nee. Stel je voor er wat mee te zijn? Ik doe het als één die ook altijd mijn handen moet ophouden. Die altijd met lege handen bij mijn meester staat. En als ik dan wat ontvang, dan laat ik een ander erin delen. Er wat mee zijn? Nee, dat zal blijken. Dat zal blijken voor de rechterstoel van Christus. Als ze dan voor hem staan, geliefden, dan zal hij het zeggen. Ik ben dorstig geweest. En je hebt mij te eten en te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. En je hebt me geherbergd. Ik was in de gevangenis. En je kwam naar me toe. Ik was naakt. En je hebt me gekleed. En dan begrijpen ze het niet. En dan vragen ze maar wanneer was u dan hongerig en dorstig? En heb ik u gekleed toen u naakt was? Wanneer heb ik u te eten en te drinken gegeven? Wanneer heb ik u dan geherbergd? En dan zal hij het zeggen. Zoveel als je dat aan mijn minsten gedaan hebt, heb je het aan mij gedaan. Gemeente, dat is de toets die geldt voor de rechterstoel van Christus. Een mens zal worden getoetst aan de vruchten. Niet aan mooie woorden. Niet aan klinkende teksten. Niet aan fraaie gevoelens. Maar aan de vruchten in de praktijk van het leven. En zelf weet ik er niks van. Zelf draag ik mijn lantaarn op mijn rug. Maar weet u, hij ziet het wel. En hij weet het wel. Je stel je voor dat hij het niet weet. Het is zijn eigen werk. Het is niet mijn werk. Maar het zijn, zegt Paulus, het zijn de goede werken die God heeft voorbereid opdat ik daarin zou wandelen. Dan is er van mij niks bij, maar ik kan niet anders. En ik doe het, omdat ik hem toebehoor. En dat is het leven van een christen. En als het over mezelf gaat, dan weet ik maar al te zeer wat de Heer Jezus heeft gezegd. Zonder mij kun je niks doen. Maar zoals een rank die in de wijnstok is, vruchten zal voortbrengen, zo zal ieder die een ware christen is, vruchten voortbrengen tot eer van God en tot welzijn van zijn naaste. En hoe zit het nou met rijkdom en armoede? Nou, dan blijft het nog wel gelden. Wat de Heer Jezus heeft gezegd, het is voor een rijke moeilijk om in het koninkrijk van God binnen te gaan. Dat blijft het. Gemeente, voor iemand die met veel goederen is bedeeld en veel geld bezit, is veel genade nodig. En laten degenen onder ons die goed in de slappe was zitten, dat maar goed bedenken. Daar is veel genade voor nodig, want er is veel verleiding. Maar voor God, en dat is het voorrecht, voor God mag je zijn een arme en een ellendige die zijn bedelende handen opheft om uit de bedeling van God te leven. In het koninkrijk van God zijn rijken en armen, ja zeker wel. Maar hierin stemmen ze samen. Beiden verheft de Heere tot de adelstand van zijn genade. En hij houdt ze beide laag in de bedelstand om zijn genade. En dat is het geheim van een ware christen. En dan geldt het, gij zult niet stelen. En dan geldt het, dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen. Ziet u, gemeente? Dat is de weg waarin de Heere de zijne leidt. Het gaat altijd kruiselings. Arm en rijk. Rijk en arm. Arm in mezelf. Rijk in God. En er wacht nog een erfenis. Een machtige erfenis. Want mijn rijkdom ligt niet in wat ik bezit, in wat ik in handen heb, maar voor een ware christen ligt zijn rijkdom in wat uitstaat. In datgene wat in het testament geschreven is. En de Heere Jezus willen de zijnen bij tijden van garanderen. Wanneer? Als ze beven. En als ze vrezen. Als ze denken, het zal me nog allemaal ontgaan. Door mijn eigen schuld en zonde. En hij zegt het. Vrees niet. Vrees niet. Gij kleinkuddige. Want het is uw vaders welbehagen. U lieden het koninkrijk te geven. Het koninkrijk? Jawel. Het koninkrijk. Gemeente, het is het een of het ander. Waar is uw schat? Daar is uw hart. Amen. We zingen Psalm 119, de versen 13 en 16. Wij zullen danken en bidden. Het kan lijden, Heere, als het zo ligt, zoals de dichter het verwoordt. Als gij mijn hart verwijt door ware vreugd, Heer, ik beloof het u. Ik zal het pad van uw geboden lopen. Ik wil niet anders. Oh, en dan komen we erachter dat het in de praktijk toch weer anders gaat. Maar u kent de gezindheid van het hart, Heer, en u hebt het er zelf ingelegd. En u wilt de gezindheid zelfs nog wel eens houden voor de daad. We bidden om die genade, Heer, dat we onze rijkdom in u mogen hebben en dat bij u ons hart is. Laten we toch niet lijken op die dwaze man, die rijke man, die zijn geld en zijn goederen telde en plannen maakte. En ook dat zal moeten. Maar die niet meer had dan dat. En daar lag zijn hart in. En toen hij zijn leven moest verliezen, toen moest hij ook al zijn geld en goederen verliezen en toen had hij niks meer. Laat dat toch in ons leven zo niet zijn, Heere. Maar kom met de schat van uw genade. En met het voorrecht van wat gij geven wilt aan armen en ellendigen. Doe het in uw gunst, Heere. We danken u voor de waarheid van dit woord. Wilt u met ons zijn? De verdere uren van deze dag, de komende week, wilt u zijn in de ontmoeting van de vertegenwoordigers van de verenigingen en de commissies en de kringen met de kerkenraad, wanneer we de dingen zullen delen en dat we naar elkaar luisteren en het goede van elkaar zoeken. Wees met ons in alle dingen die we ondernemen. En als we eigenlijk niks meer kunnen ondernemen, Heren, wanneer we op ons bed moeten liggen, alle dagen lang, wanneer ons leven en de krachten van ons leven vergaan, mogen we die schat hebben die onvergankelijk is en die bestaat tot in der eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen ook nu aan het einde van deze dienst het laatste couplet van de berijmde 10 geboden. Och, of wij uw geboden volbrachten. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.